Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant. En dit is een nieuwe aflevering van Elke Dag, de dagse podcast. Waarin we de actualiteit bespreken met specialisten van de Volkskrant-redactie. En vooral ik probeer te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. Vandaag hebben we te gast. Ze waren hier al veel vaker, maar we hebben ze lang niet gesproken. Aan mijn linkerhand Tom Venning. Welkom Tom.
Dankjewel.
Tom was jarenlang correspondent in Moskou, werd toen het land uitgezet en is sindsdien correspondent Rusland en omringende landen. Reist er ook geregeld naartoe. We gaan het met jou uitgebreid hebben over het Oekraïense zelfbewustzijn en vooral ook hoe de oorlog nu verder zal gaan. Rechts van mij, Fleur de Weert.
Hoi.
Schrijver van het boek Het Land Wat Maar Niet Wilde Lukken. We praten net zo lang door tot het land wel gaat lukken misschien. Daar mag je straks over vertellen. En vooral ook hoe de oorlog inmiddels onder de Oekraïners zelf wordt ervaren. Maar Tom, om met jou te beginnen. Die oorlog. We hebben natuurlijk in het begin vrij veel beweging gezien. Toen ontstond er langzaam stilstand. Waarbij Rusland in het oosten nog wel land veroverde. Toen zag je dat Oekraïne begon terug te slaan in het zuiden. Er waren zelfs aanvallen op de Krim. Hoe kijk je er nu tegenaan? Wat voor oorlog zien we?
Er is nu één lang front van bijna 2500 kilometer. Dus een gigantische afstand. Dwars door Oekraïne heen. En zoals je zegt, het verandert nu niet meer zo snel, dat front. Het ligt een beetje vast. Maar dat betekent niet dat de gevechten zijn gestopt. Die gaan iedere dag door. Wel minder intensief dan een tijd geleden. Maar het is nog steeds een artillerieoorlog. Een artillerieoorlog hebben we heel lang niet gezien in de wereld. In een artillerieoorlog zie je de vijand niet. Je bent vooral bezig met schuilen. De artilleristen zijn aan het schieten van grote afstand. Maar er zijn weinig gevechten op kleine afstand. En die oorlog die lijkt eigenlijk nog maar net begonnen. Want zowel Rusland als Oekraïne maken duidelijk dat er niet onderhandeld wordt. En dat ze allebei grote ambities hebben. Zelensky wil alle Russen uit Oekraïne krijgen. En Rusland heeft de doelen iets minder duidelijk omschreven. Maar wat wel heel duidelijk is, is dat ze de Donetsk-provincie eerst willen innemen. En daar zijn ze nog lang niet. Het is nog lang niet zover.
Maar dat is een duidelijke verandering vergeleken met het begin. Toen Zelensky, het had het ook nog wel over onderhandelen. En misschien een diplomatieke oplossing. Maar dat idee heeft hij nu helemaal laten varen.
Ja, daar is Zelensky echt in veranderd. Hij zei aan het begin van de oorlog, deze oorlog kan maar op één manier eindigen. En dat is uiteindelijk via de diplomatie. Mm-hmm. En vorige week op de onafhankelijkheidsdag van Oekraïne zei hij, ik ga niet onderhandelen met terroristen. We hebben nu zoveel doorstaan dat we wel door moeten gaan tot het einde. En hij zei, ja, wat zien wij nou als het einde van de oorlog? We zeiden altijd vrede en nu zeggen we de overwinning. En de overwinning betekent de Russen weg uit alle 25 regio's van Oekraïne. Inclusief de Krim, inclusief de Donbass. En nou ja, dat is een gigantische operatie waarvan militair deskundigen zeggen dat het heel onrealistisch is. Maar het betekent dat we waarschijnlijk een heel lange oorlog gaan krijgen.
Ja, want wat is realistischer? Er is natuurlijk al oorlog sinds 2014 en dan bleef het front eigenlijk jarenlang min of meer op dezelfde plek, toch? En dan had je over weer beschietingen en er vielen ook veel doden,
ja.
Minder dan nu. Maar het was toch ook een soort status quo waar ze op de even in belanden. Gaan ze nu weer in een soort status quo terechtkomen, verwacht jij?
Nu nog absoluut niet. Omdat de doelen, Rusland wil meer gebied veroveren. Ja. En Oekraïne wil gebied heroveren.
Ja.
En het is één keer gelukt, Oekraïne, om gebied te heroveren in het noorden van het land. Ja. In het begin van de oorlog. En ook een beetje in het noordoosten. Maar nu moeten ze laten zien dat ze dat ook kunnen in het zuiden, bij de stad Gerson. En dat ze het ook kunnen in het oosten. En daar is Oekraïne zich nu aan op het voorbereiden. En Rusland bereidt zich weer voor om nog meer gebied te veroveren in het oosten.
Ja, maar het kan er wel toe leiden dat ze allebei tegenover met de koppen tegenover elkaar staan en dat het uiteindelijk dan toch niet al te veel verschuift.
Ja, dat zou kunnen, dat er niet zoveel verschuift. Maar er is nu geen basis om over te onderhandelen. En dat was in Oost-Oekraïne de afgelopen 8 jaar voor deze invasie, was anders. Beide landen waren aan het onderhandelen met internationale bemiddeling over een einde van dat conflict. En daar werd nauwelijks meer gevochten. En dat is nu eigenlijk onmogelijk.
Omdat beide landen nog zoveel willen. En zo'n frontlijn van 2500 kilometer, moeten we dat voor ons zien? Liggen dan om de zoveel tijd een aantal kanonnen en houwitsers?
Ja, die staan wat verder van het front. Het front wordt vaak gevormd door een rivier of door een heuvel. En de laatste keer dat ik in Oost-Oekraïne was, deze zomer, zag ik ook al heel veel verdedigingslinies van Oekraïne verder van het front. Dus dan zijn er heel diepe loopgraven gegraven door machines. En die liggen ook klaar voor het geval dat Rusland een stukje opschuift. Dan is Oekraïne al voorbereid om een klein stukje naar achteren te gaan. En dan wordt dat de frontlinie.
Dus het is eigenlijk overal anders. Soms is een hele duidelijke grens. Ja. Soms zitten ze redelijk dicht tegen de frontlinie aan. Soms nemen ze juist wat afstand.
Ja, en op sommige plekken is het front ook niet verschoven. Helemaal in het oosten heeft Oekraïne nog steeds de posities vast die ze aan het begin van deze oorlog ook al hadden. Daar ben ik toen geweest en die jongens zitten nu nog steeds op dezelfde plek. En daar zitten ze maar 400 meter van de Russen.
Gewoon, kunnen ze precies elkaar dezelfde loopgraven waar je ze toen ook al aantrof.
Ja, en daar zit een klein riviertje tussen. En dat maakt het voor Rusland heel moeilijk om daar over te steken.
En hoe gewelddadig is het nu? Want jij was er, toen jij er was, vielen er toch heel veel gewonden en doden ook. En waren de ziekenhuizen in de omgeving overbelast aan het raken. Heb je het gevoel dat hetzelfde is nu? Of wordt het erger? Vallen er meer doden?
Er vallen nu minder doden dan een paar maanden geleden. Omdat Rusland minder intensief bezig is met beschietingen. Want het Russische leger zat echt aan zijn limiet. Daardoor schuiven ze ook niet meer op. Maar er vallen minder burgerdoden nu dan een paar maanden geleden. Hoeveel burgerdoden dat zijn, weten we nog steeds niet. We hebben nog steeds heel veel dingen die we niet weten over deze oorlog. We weten niet hoeveel burgers er omgekomen zijn. De VN zegt 5000, maar zegt ook het zijn er veel meer, want we kunnen de tel gewoon niet bijhouden. We weten niet hoeveel Russische soldaten er zijn omgekomen. Van de Oekraïnse kant zijn het er volgens Oekraïne 9000, maar dat weten we ook niet zeker. Maar er wordt nu wel minder zwaar geschoten op steden. Dat weten we.
En dat komt omdat Rusland toch een beetje door zijn materieel begint heen te raken?
Ja, daar lijkt het wel op. Rusland het heeft ook moeite gekregen om munitie naar het front te krijgen. Omdat Oekraïne versterking heeft gekregen uit het westen. Ze hebben nu die HIMARS raketsystemen waarbij ze munitiedepots van Rusland op grote afstand kunnen aanvallen. Dat is heel effectief geweest. Dus Rusland moet nu nieuwe manieren vinden om munitie naar het front te brengen. En ze zullen zich absoluut voorbereiden op een nieuwe aanval op een grote stad. Want nu zijn er geen slagen om grote steden.
En welke grote stad zou dat kunnen zijn?
Dat zou Bakhmut kunnen zijn, Kramatorsk, Slavjansk. Dat zijn de drie grote steden in de Donetsk-provincie die nog in handen zijn van de Oekraïners. En waarvan Rusland heeft gezegd, ja, die willen we bevrijden.
Want het gevecht om de steden, daar is Rusland, daar gaan ze ook heel hard tekeer. Maar daar zijn ze nog wel vrij succesvol, als je over succes kunt spreken.
Ja, de strategie van Rusland daar is om die steden maar te bestoken met heel zware artillerie.
Ja.
Totdat het Oekraïnse leger eigenlijk geen plek meer heeft om te schuilen en zich dan ook moet terugtrekken. En dat scenario zou zich kunnen herhalen bij die steden die ik net noemde.
Ja, maar goed, je hebt er wel veel materieel voor nodig. Waarschijnlijk om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, nou op dit moment is Rusland daar niet toe in staat.
In het begin van de oorlog heeft Oekraïne nog wel geklaagd dat ze onvoldoende steun uit het westen kregen. Wapensteun dan vooral. Hoe is dat nu? Zijn ze tevreden?
Ze zijn nooit tevreden, want Rusland heeft nog steeds meer munitie, meer manschappen, heeft een veel sterkere luchtmacht. Ja, Oekraïne wil nog steeds dat het luchtruim wordt gesloten. Maar dat gaat niet gebeuren, dat heeft het Westen duidelijk gemaakt. Het Westen heeft wel moderne wapensystemen richting Oekraïne gestuurd. En zeggen ook dat ze zich voorbereiden op een lange oorlog. De NAVO-baas Stoltenberg die zei vorige week, we steunen jullie zolang het nodig is. De VS hebben vorige week ook weer 3 miljard aan wapensteun beloofd. Dus het Westen lijkt wel
vastberaden.
Lijkt wel vastberaden, maar er komt wel een winter aan waarin Rusland met de gaskraan kan gaan spelen en het Westen verder onder druk kan zetten. En dan is de grote vraag, blijft ook onder de bevolking in het Westen genoeg steun om Oekraïne te steunen in deze oorlog?
Ja, de vorige podcast kwamen we eigenlijk op uit dat het Westen nu de gasprijs vooral zelf omhoog drijft. Een soort angst voor Poetin en de angst om in de kou te zitten. Dat ze nu iedereen als een gek aan het inkopen is. Misschien moeten we niet zo bang zijn. En nou ja, er zijn ook mensen, het gas moet blijven stromen, hè, bij gasvelden. Dus Poetin kan helemaal niet alle gaskranen dichtzetten. Ja, behalve als hij alles afvakkelt zoals hij nu doet.
Poetin heeft natuurlijk ook een belang om gas te verkopen, want hij moet de oorlog blijven financieren.
Ja.
Dus hij heeft het geld uit het Westen ook nodig.
Oké. Okay. Fleur, jij spreekt met veel Oekraïners. Je vertelde net dat ze inmiddels, ze gaan weer naar school. Eigenlijk het eerste jaar in de oorlog.
Ja, 1 september gaat school altijd open. Meestal is het een heel feest. En nu dus ook. En dan, geen feest, maar nu gaan ze wel weer open. En het is wel interessant. Het staat wel een beetje symbool voor, denk ik, half jaar na de oorlog. En dat je dan toch gaat het nieuwe gewoon, zeg maar, opstart. Dus ook op zo'n school zie je dan wel veranderingen natuurlijk. Er zijn nog steeds heel veel kinderen die het onderwijs op afstand doen. Maar er zijn ook echt best wel wat families teruggekeerd nu. En die zagen ook die school als een moment van, ja, als we het willen doen, moeten we het nu doen.
Zijn er veel Oekraïense vluchtelingen die dan bijvoorbeeld vanuit Polen onderwijs volgen?
Ja, je kunt de basisschool en middelbare scholen, bijna alles is op afstand. Het is doorgegaan. Dus een paar weken is het helemaal stilgezet. En daarna is het wel weer opgestart. Dus een basisschool.
Maar gebeurt het bijvoorbeeld ook met Oekraïense vluchtelingen in Nederland, dat ze niet hier naar school gaan, maar dat ze op afstand Oekraïense onderwijs volgen?
Dat is een beetje, ik weet eigenlijk niet precies hoe dat zit. Maar volgens mij is het deels zo dat in het weekend dan dingen werd gedaan. Want inderdaad, bij heel veel landen in Europa is het een eis als je hier gaat dan. Maar ik denk wat ik begreep was dat voor ouders wel een punt was van oké, nu moeten we echt gaan kiezen. Gaan we terug? Anders gaan we hier of in Duitsland of in Nederland echt investeren in die toekomst daar ook wel. Mm-hmm. Of nog een jaar blijven. En dan kijken waar het ervoor staat. Of we gaan terug. Dan is dit wel het moment dat je teruggaat als je kleine kinderen hebt. Want de scholen gaan gewoon donderdag weer beginnen. En het curriculum is ook deels aangepast. Dus wat ik begreep is dat bijvoorbeeld oorlog en vrede uit het curriculum is gehaald van Tolstoj.
Dat werd vroeger uitgebreid behandeld.
Ja, precies. En ook dat er ook bijvoorbeeld allerlei trainingen zijn op basisscholen over natuurlijk hoe zo snel mogelijk naar schuilkelder gaat, maar ook mijnen kunnen ontmantelen, deels in ieder geval, en in ieder geval kunnen zien. Dus dat kinderen ook echt in het dagelijks leven ook dat soort vaardigheden leren op school.
Om te voorkomen dat ze nog verongelukken doen.
Ja, dat is, ik denk het. Maar het heeft ook gewoon te maken met hoe je, ik denk dat het ook symbool staat voor hoe je, zeg maar, hoe de oorlog ook verankert in het dagelijks leven. Want ik zie ook wel heel erg dat het dagelijks leven ook weer doorgaat. Bijvoorbeeld een paar voorbeelden ook wel die wel interessant zijn, dat je dan van die beauty influencers uit Oekraïne, die dan ineens weer mooie outfits op Instagram zetten, maar dan wel bijzetten van, ik hou natuurlijk wel altijd de soldaten in het achterhoofd, maar zie je deze schoenen, zeg maar. En dat dan, dat staat voor mij voor dat,
het normale leven moet weer doorgaan, maar de oorlog moet geïncorporeerd worden.
Precies, maar dat botst soms wel. En ook zie je natuurlijk gewoon de sociologische impact heel erg van dit conflict. Dat je dus, want dit is naar mijn weten een van de eerste oorlogen waar vrouwen met kinderen massaal van hun mannen gescheiden zijn. Mm-hmm. En dan zie je dus ook dilemma's zoals, ik heb wel wat best wel wat kennissen die waarbij de relatie daardoor uit is gegaan.
Ja.
En dus dat beschrijft is uitgelopen, maar ook dat bijvoorbeeld wat je nu ziet is dat mannen moeten blijven en moeten wachten op dat ze misschien voor het leger worden opgeroepen, maar dat duurt nog alles.
Ja.
En heel veel mensen hebben geen werk meer, dus er zijn ook wel mannen die in hun appartementje een beetje aan het verpieteren zijn.
Ja.
En ik sprak daar ook een vrouw die zei, die is teruggegaan vanwege hem.
Ja.
Want ze zei, hij zit alleen maar te gamen.
Maar eigenlijk elk gezin moet nu cruciale beslissingen nemen. Dus gezinnen met kinderen moeten beslissen, gaan we bestaan opbouwen in het land waar we heen gevlucht zijn, of gaan we weer terug?
Ja.
Vrouwen moeten beslissen, ga ik terug naar mijn man of blijven we op afstand leven?
Ja, precies.
Wat ze gaan nu, je kunt niet meer zeggen dat het een kwestie van een paar maanden is, wat ze misschien ooit hebben gedacht. Ze moeten nu vrezen dat het, zoals Tom net schetste, misschien een oorlog wordt die jaren duurt.
Ja, en dat dringt daar ook door. En dan ga je dus op een andere manier keuzes maken. Dus ja. Ik sprak ook een vrouw die zit in Duitsland, hoogzwanger. Die is dus net zwanger voor het begin, toen de oorlog begon. En haar man mag niet weg. Zij is daar ook heel boos over. Maar hij zegt, ja, ik ga dit kind wel in Duitsland opvoeden. En maar maak me wel grote zorgen. Ik kom, ja, dan kom ik misschien over 5 jaar met mijn zoon terug naar Oekraïne. En die is gewoon Duits dan.
Ja.
En wat gaat dat voor een impact hebben? Ja, en
Oekraïne is nog steeds net zo streng als in het begin. Iedereen onder de 60 of 65 moet in het land blijven.
Ja, die moeten blijven. Maar dat is wel, zij maakt zich ook grote zorgen. Het is wel heel wrang, want er is ook en tegelijkertijd wel corruptie. Je kunt wel door grenswachten om te kopen. Daar zien we wel steeds meer bewijs voor. Kun je wel eronder uit. Okay. En er zijn ook bijvoorbeeld, weet ik wel, bekende Oekraïense zangers die dan zogenaamd om steun in Europa voor het land te creëren dan een uitzondering krijgen. En dat is voor zo'n vrouw natuurlijk heel wrang. Nou ja, dat weet ik niet, maar voor haar is dat niet wel heel wrang. Want ja, hallo, mijn man mag er niet bij zijn bij de bevalling. Ja. Krijg niet even een maandje of zo om gewoon om te zorgen dat wij bij elkaar kunnen blijven en zijn kind te ontmoeten.
Ja.
Maar dat is heel ingewikkeld, want zij hebben daar ook heel veel ruzie over, deze vrouw met haar man. Want hij vindt, hij wil daar niet aan tornen. Want hij
wil in Oekraïne blijven.
Ja, hij wilde op zich wel een uitzondering krijgen, maar hij ging daar niet op pushen nu. Want hij zegt, want ik sta uiteindelijk daarachter dat mannen moeten blijven. En hij is ook heel bang om defaitistisch over te komen.
Ja.
Van ik ga nou niet in, als ik nu, er is nog steeds weinig ruimte om openlijk, dit soort dingen te bekritiseren. Want dan voel je snel van, jij wil een maandje naar je vrouw in Duitsland. Er sterven allemaal mensen aan het oosten.
Maar je had het over influencers die dus eigenlijk weer het liefst hun oude leven oppakken van voor de oorlog.
Ja.
En hoe voelen ze zich? Want zoals we eerder schreven, je hebt dat boek geschreven, Het Land Wat Niet Wilde Lukken. Wat deze oorlog heeft gebracht, is enorm zelfbewustzijn, denk ik ook bij de Oekraïners. En een enorm krachtige reputatie ook in de wereld.
Mm-hmm.
Dat is een heel strijdbaar sterk volk.
Ja.
Dus je zou kunnen zeggen, het land is al 31 jaar geleden geboren toen ze onafhankelijk werden van de Sovjet-Unie, maar nu komen ze tot volle wasdom.
Ja.
Maar goed, tegelijkertijd vallen er duizenden doden en moeten ze vrezen dat Rusland er nog jarenlang gewelddadig blijft bestoken. Hoe voelen ze de oorlog?
Ik denk dat het wat dat betreft interessant is te kijken naar hoe bijvoorbeeld Onafhankelijkheidsdag is gevierd. Dat was dus per definitie zo'n dag waarbij het dus echt ging over die trots, mm-hmm. over die liefde voor het land. En dus ook tegelijkertijd stilstaan bij het verdriet van mensen die al overleden zijn of op een andere manier geraakt zijn. Als ik 9 jaar geleden, 10 jaar geleden mensen sprak over onafhankelijkheid of ook over wat ze nog wisten van toen het land onafhankelijk werd, dat heel veel mensen daar een beetje verbaasd over waren. Oké, prima, maar niet daar een heel trots gevoel bij hadden.
Mm-hmm.
Dat is nu echt anders. Onafhankelijkheid wordt, die dag wordt ook sinds eigenlijk 8 jaar geleden of 9 jaar geleden al zo met steeds meer trots gevierd. En dat was dit jaar echt nog veel meer natuurlijk.
Ja.
En dat is ook logisch, want het is natuurlijk bij uitstek het bestaansrecht is natuurlijk wat het meest bedreigd is. Zowel door het hele, überhaupt dat er een oorlog is, maar ook gewoon Poetin die maar blijft herhalen dat het eigenlijk geen land is.
Ja.
En dan ga je natuurlijk juist op onafhankelijkheidsdag dat
heel erg diep voelen.
Zeker.
Tom, hoe zie jij dat? Je bent er vaak geweest.
Ik ben er ook geweest voor de invasie natuurlijk. En toen merkte je dat het land ontzettend beïnvloed is door de Russische geschiedenis. Fleur, je had het over oorlog en vrede. Dat is daar natuurlijk onderdeel van de geschiedenis. Omdat ze in de Sovjet-Unie hebben gezeten. Omdat ze deel uitmaakten van het Russische Rijk. En een heel groot deel van het oosten van het land sprak altijd Russisch. Maar de laatste keer dat ik daar kwam, waren ook daar mensen Oekraïens aan het spreken. En dat is nogal wat. Als je hele leven lang Russisch hebt gesproken, ook thuis met je kinderen. En dat ga je veranderen. Dat, voor mij is dat heel symbolisch. Dat
maar mensen, ze hadden dus heel lang een soort dubbele identiteit.
Ja.
Ze bleven ook wel heel erg verbonden aan die Russische identiteit.
Ja, ja. En Oorlog en Vrede is één voorbeeld. Maar dichters, liedjes op school. Het leek heel erg op wat ik in Moskou ook tegenkwam. Mensen kenden dezelfde liedjes, dezelfde boeken. Spreken dezelfde taal. Hebben familie in Rusland. Alleen dat is nu echt aan het veranderen. De familie is er natuurlijk nog wel in Rusland, maar er wordt niet meer gesproken tussen mensen in Oekraïne en Rusland. Ja, dat is echt veranderd.
Dat is wel complex, hè? Want ik heb ook een vriendin die haar kind dus nu ineens in het Oekraïens gaat opvoeden. En dan hiervoor waren ze dan af en toe nog wel die oude Sovjet-filmpjes van Winnie de Pooh aan te kijken. Je hebt zo'n Sovjet-variant van Winnie de Pooh. En dat is dan ook besmet? Of wat doe je daar dan mee? En hoe ga je dat dan niet doen? En dan in de familie zijn er ook mensen wel boos over. Ook de kerstman, heb je ook een soort van Sovjet-variant van. Kan dat dan ook niet meer? Nou, dus dat levert ook wel eens ingewikkelde discussies op binnen families. Sommige mensen denken ook van, ja, maar dat is gewoon mooi aan de Sovjet-Unie. Dat moeten we ook gewoon koesteren. Ook onze geschiedenis.
Ja. Nou ja, ik was deze zomer in de Baltische Staten. En daar zag je dat ze echt bewust op zoek waren gaan naar nieuwe helden. En die kregen dan standbeelden. Dus ze gingen opnieuw naar hun geschiedenis kijken. En duikelden ze nog weer een dichter op die uiteindelijk al heel vroeg nationalistisch was. Maar je zag inderdaad allemaal, je moet ook dingen vervangen, denk ik, als land. Ja. Dus, maar wat hebben ze voor oorlog en vrede in plaats?
Ik weet niet, het is uit het buitenlandse curriculum gehaald. Okay. Dus volgens mij is de focus dan meer weer op Europese literatuur.
Nou, oh ja, nou, dat is ook symbolisch. Dus ze trekken natuurlijk veel meer naar de Europese geschiedenis, ook nu ze bij de EU mogen of min of meer mogen. Goed, mag ik jullie allebei zeer bedanken. En graag tot een volgende keer. Het is wat minder turbulent dan in het begin, denk ik, Tom. Het verandert minder snel. Maar goed, dan is het altijd wat moeilijker om het onder de aandacht te blijven brengen.
Dat merk je ook wel, dat er in Nederland en andere westerse landen minder aandacht voor is. Dat is natuurlijk logisch na een half jaar. En je ziet ook minder Oekraïnse vlaggen in het straatbeeld. Maar ja, het blijft heel belangrijk om te laten zien dat de grootste oorlog sinds de Tweede Wereldoorlog in Europa.
Wij gaan ons best doen om het hier en in de krant in de aandacht te houden. Dank jullie wel, allebei.
Graag gedaan.
En dan u, luisteraar, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Dan spreken we uitgebreid met Geert Groot-Koerkamp hoe de oorlog in Moskou wordt ervaren. Graag tot dan.